Hoofdstuk 12. Vruchten gevoed vanuit de aarde. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Efeze 4, vers 1 tot 5. Als je stevig staat geworteld in de aarde van jouw missie, dan worden je kernwaarden gevoed door de gezonde voeding die deze aarde geeft. Jouw aarde, jouw missie, is namelijk doordrenkt met het water van de bron van levend water dat de aarde voedt. Tenminste als je op de goede plek staat en je aarde langs de bron van levend water ligt. Als je kernwaarden de juiste voeding krijgen, dan ga je groeien in goedheid, maar ga je ook genieten en vreugde ervaren. Je ontdekt welke kernwaarden God in jou heeft gelegd en je groei en vreugde worden gevoed door Gods woorden voor jou die jij vorm geeft vanuit jouw kernwaarden. Hoe duidelijker jouw kernwaarden zijn voor jou, hoe gezonder jouw wortels zijn die in de aarde van jouw missie staan. Je weet de richting voor jouw leven en je groei en vreugde gaan in de juiste richting. Goede en geduldige vruchten. Als jouw kernwaarden door God gevoed worden, dan ga je vruchten dragen van goedheid. De mensen om jou heen merken jouw goedheid en ze merken dat jij geduldig bent. Je bent er voor de mensen om je heen vanuit zelfbewuste keuzes die jij maakt. Dat maakt dat mensen het ervaren als goedheid en geduld en niet als klemmend, manipulerend of principieel. Wat je doet, komt ook niet voort uit wantrouwen, om erkenning te krijgen of om conflicten te vermijden. Juist omdat het zo zelfbewust is, ervaart de ander het als een heerlijke vrucht van goedheid en een vrucht van geduld. Het is belangrijk dat jij er bent voor de ander zonder dat je hard hoeft te werken om iets te bewijzen. Je doet goede dingen door helemaal jezelf te zijn. Je kernwaarde geeft de richting voor jouw goedheid aan. Daarom is het belangrijk dat je wortels van kernwaarde goed geworteld zijn in de missie die God voor jou voor ogen heeft. Alleen als de voeding door deze wortels je leven inkomt, worden je kernwaarden verstevigd en kan er een vrucht in je leven zichtbaar worden van goedheid die gezond is en niet grenzeloos is. Als je merkt dat je hard gaat werken, laat je achterover zakken en oefen je geduld. Want ook de vrucht van geduld kan alleen groeien als jij je richting helder hebt. Rotte vruchten van ambitie en ontevredenheid. Onze goedheid, die voortkomt uit het volgen van onze kernwaarden en die gevoed wordt door het doen van onze missie, kan ook uitmonden in ambitie. Het woord ambitie heeft niet zo'n negatieve klank in onze taal en cultuur van dit moment, maar het betekent dat je erop gericht bent hogerop te komen en succes te hebben. En het hoeft niet te gaan om een hoger, beter en mooier. Ambitie kan een rotte plek in je verder gezonde vrucht zijn. Maar als je in je leven alleen nog maar gericht bent op je ambitie, kan het zelfs een volledig rotte vrucht zijn in je leven. Je bent alleen nog maar op zoek naar kansen en mogelijkheden om meer en meer succes te verwerven. Het kleine eer je niet meer, de eenvoud is niet voldoende en tevredenheid verlies je. Je moet hard werken en presteren. En uiteindelijk zien mensen geen goedheid meer in je leven en geen geduld. Gezonde voeding voorkomt je gerichtheid op ambitie en kansen. Verkeerde vruchten van prestige en gemakzucht. Het kan ook voorkomen dat je de verkeerde vrucht van prestige in je boom krijgt. De vrucht van prestige komt in je leven als je aanzien wil hebben en indruk wil maken op de mensen boven jou. Sommige mensen zijn zo bang voor middelmatigheid dat ze in ambitie, kansen en prestige verstrikt raken. Maar de andere kant is even goed waar. Anderen zijn namelijk juist weer zo bang voor succes dat ze in gemakzucht terechtkomen. Ze zijn niet geduldig, maar gemakzuchtig. Het is goed om niet te hoog van jezelf te denken, maar jezelf klein maken is ook niet goed. Toch is voor veel mensen jezelf klein maken veel makkelijker dan jezelf groot maken. De verzoekingen en beproevingen van Satan zijn er vaak op gericht om ons klein te maken. Als wij in gemakzucht terechtkomen, houden wij niet meer stand en komen wij in een kleindenken terecht. Als wij niet goed stand houden, komen wij ook in schaarste denken terecht. We hebben vaak niet genoeg tijd, geld en energie. We hebben niet voldoende vaardigheden en talenten. We vinden alles te duur, te veel tijd kosten of te zwaar. Zoals de derde knecht in de gelijkenis van Jezus met zijn ene talent niets durfde te doen. Zo durven wij op zo'n moment ook niet met onze talenten, geld, tijd en energie te doen. Mensen projecteren hun angsten voor tekort vaak op anderen. Omdat ze bang zijn tekort te komen, denken zij dat de ander dat ook heeft. Wanneer iemand een redelijk bedrag vraagt over een uur werk, dan vinden zij dat veel te duur en niet christelijk hoog. Daarmee zeggen ze, totaal onbewust, op zo'n moment eigenlijk dat zij denken dat de ander bang is tekort te komen en dat die ander over hun rug genoeg geld probeert te krijgen, zodat hij niet meer bang voor een tekort hoeft te zijn. Ze hebben echter niet in de gaten dat het hun eigen angst is dat zij tekort komen. Ze weten helemaal niet of de ander uit overgave en vertrouwen in God geld vraagt of uit angst. En Paulus betoogt al in 1 Korintiërs 9 dat de arbeider zijn loon waard is en de tempeldienaren mogen leven van hun werk voor God. Je mag vragen wat je waard bent en je hebt er recht op, zegt hij. Hij kiest er zelf, geleid door de Heilige Geest, voor van zijn recht af te zien, maar hij vraagt nergens van anderen datzelfde te doen. Als wij verkeerde vruchten van goedheid hebben en in ambitie of prestige terechtkomen, of wij hebben rotte vruchten van geduld en komen in gemakzucht terecht, dan merken de mensen om ons heen dit. We zijn niet de leukste mensen om mee om te gaan. En je merkt ook dat je zelf niet meer groeit en niet echt meer ontwikkelt. Je komt tot stilstand. Gebruik die stilstand dan zo snel mogelijk om je Bijbel te pakken en in gebed te gaan. Laat je weer voeden door de bron van levend water. Zorg dat je het van God verwacht. Laat je zo vullen dat alles wat je doet, God groot maakt. Overrijpe vruchten van arrogantie, hoogmoed en roem. Aan de andere kant schieten wij ook door in onze goedheid. We gaan onszelf te goed vinden. We zien onszelf soms nog onbewust als beter dan anderen en zijn moeilijk te wijzen op fouten. Feedback ervaren we al snel als kritiek. We zijn er altijd voor de ander, maar in feite komen wij terecht in een negatieve manier van pleasen. Dat wordt al snel wantrouwend, beklemmend, manipulatief of heel principieel. En deze hoogmoed kan ook heel subtiel aanwezig zijn. Bijvoorbeeld wanneer wij geen hulp vragen en denken het zelf wel te kunnen. Maar ook wanneer wij roeping ervaren en gedreven zijn om onszelf als een welgevallig offer in zijn dienst te stellen, Romeinen 12, en daarin maar door blijven rennen. Otto de Bruyne beschrijft heel mooi hoe hij van zo'n houding uitgeput raakte en eigenlijk stiekem de mindset had gekregen dat toch wel bofte met zijn inzet. Zijn leven was geen offer, maar een boffer geworden, schrijft hij. God kon maar wat blij zijn met wat hij allemaal voor God deed. Maar God heeft ons helemaal niet nodig. Hij wil ons gebruiken, maar hij kan het prima zonder ons. Als wij dat vergeten, dan komt er een onbewuste hoogmoed in ons. Wij hebben dan een idee van wat we als mens moeten zijn en de vraag is of dat beeld wel terecht is. Daarmee lopen wij naast de bedoeling van ons leven. Wij denken iets te zijn terwijl we niet zijn, Galaten 6 vers 3. En daarmee bedriegen wij onszelf. Otto de Bruyne, 2014, Rust, Royal Youngblood. Het kan zelfs narcistische trekken krijgen. Vooral voor leiders is het belangrijk dat ze aanspreekbaar blijven en reflecteren. Hun woorden kunnen anders manipulatief worden en er kan een gevaarlijke cultuur ontstaan. Ook kunnen wij doorschieten in ons geduld. Geduld hebben en nederig moeten zijn is namelijk ook een vorm van hoogmoed. Het is best hoogmoedig te denken dat wij zo geweldig nederig en geduldig zijn. Veel beter dan die andere mensen die zo arrogant zijn. En op deze manier vinden we onszelf ook weer beter dan die ander. Eigenlijk zijn we op zoek naar erkenning of willen wij conflicten vermijden. En we geven onze grenzen niet goed meer aan. Onrijpe vrucht van ongeduld. Als je nog merkt dat je nog heel ongeduldig bent, dan kan het zijn dat je nog niet helemaal rijp bent. Keer terug naar deel 1 van dit boek en kom tot rust bij de bron van levend water. Je geduld vroeit. Bid erom en leg het bij de Hemelse Vader neer. Vraag hem om jou te leiden. Gun jezelf de tijd om rijp te worden en als een vrucht in Gods schoot te vallen. Vreugde. Als wij de juiste richting op gaan in ons leven, dan gaan wij echt diepe vreugde ervaren. De richting is helder en wij genieten van onze reis. Wij wandelen als pelgrims vol vreugde over de wegen van ons leven. Wij stellen vol vreugde doelen die passen bij de richting die God voor ons heeft bedacht. En wij hebben ook rust en vrede over de gekozen richting, omdat deze gevoed is door Gods roeping voor ons. Wij staan met onze wortels in de aarde naast de bron van levend water. Rotte plekken van ikgerichtheid. Veel mensen vallen ook ten prooi aan ikgerichtheid en zijn te veel met zichzelf bezig. Vreugde wordt dan verdriet of in ieder geval een onbehagelijk gevoel. Als dit af en toe gebeurt, dan ontstaat er af en toe een rotte plek in een van je vruchten die ook weer gezond kan worden door goede voeding die ook aanwezig is. Maar als je voortdurend bezig bent met jezelf, dan wordt je vrucht volledig rot. Je wordt gevoed door je eigen gedachten en niet door Gods gedachten. En je vrucht kan niet meer gezond zijn. Verkeerde vruchten van egoïsme en zedeloosheid. Als je niet op de juiste plek staat, dan kun je geen goede vruchten dragen. Je krijgt bijvoorbeeld hebzucht en wil meer dan je hebt. En je denkt alleen en vooral aan jezelf. Maar zelfs alleen nog maar meer aan jezelf. Je wordt egoïstisch. Ook als je van alles meemaakt en met lijden te maken krijgt en je krijgt gedachten als waarom ik of ik heb het nu echt zo zwaar, ben je in feite vooral met jezelf bezig en is je focus niet op Jezus. Je bent eigenlijk ook egoïstisch als je zo met jezelf bezig bent en jezelf in feite zielig vindt. Er is een arme ik binnengekomen. Sommige mensen zijn zelfs zedeloos als ze niet op de juiste plek staan en niet de gezonde voeding binnenkrijgen. Pornoverslaving of over grenzen van anderen gaan op seksueel gebied kunnen vormen zijn van zedeloosheid. En dat kan ook binnen een huwelijk gebeuren als je de grenzen van je partner overgaat voor je eigen genot en plezier. Je lijkt vreugde te ervaren doordat je verlangens en begeerten worden bevredigd, maar het is een kortstondige blijdschap en geen diepe vreugde. De bron van levend water heeft echter voeding die ervoor zorgt dat je weer vreugde gaat ervaren in alle bescheidenheid en Godgerichtheid. Lees elke dag minstens een kwartier uit de Bijbel en laat je vullen met Gods vreugde. Overrijpe vruchten van bras- en slempartijen. Soms kunnen we ook overrijp raken en zijn we niet meer blij en vreugdevol, maar laten we ons gaan in uitspattingen. We verliezen daar onze grenzen uit het oog. De Bijbel spreekt over bras- en slempartijen. Een braspartij is een overdadig smulfeest waarin je je helemaal laat gaan en overvol eet. Je verliest de grens uit het oog en voelt niet meer dat je verzadigd bent. Je kunt jezelf niet meer inhouden. In het klein geldt dit ook voor het moment dat jij met de zak chips voor de tv zit en niet kunt stoppen met eten. De zak moet leeg. Ook dit is een kleine braspartij. Een slempartij is een overdadig feest. Ook hier gaat het over grenzeloosheid en je helemaal laten gaan zonder gêne of schaamte. Onrijpe vrucht van somberheid. Ervaar je juist somberheid in je leven en wil je een gezonde rijpe vrucht worden vol vreugde? Zoek Gods vreugde op in de Bijbel en lees wat Hij jou wil zeggen over blijdschap. Als je gezonde voeding binnenkrijgt, word je echt vanzelf rijp. Vecht niet tegen de somberheid, maar gun jezelf de tijd om rijp te worden. Het enige dat nodig is, is de bron van levend water om je te voeden. Voor meer vrucht hebben wij Gods genade nodig. God heeft ons prachtig gemaakt en Hij zag dat het goed was. De mens was goed in Gods ogen. In zijn wijsheid gaf Hij ons de mogelijkheid om zelf keuzes te maken en voor Hem te kiezen of niet. En legde Hij de mogelijkheid in ons om te verlangen en te begeren. De mens verlangde ernaar meer als God te zijn en kennis te hebben van goed en kwaad. Van nature hebben wij een verlangen, begeerte, en toen de mens er eenmaal voor had gekozen kennis te willen hebben van goed en kwaad, kregen wij verkeerde vruchten of vruchten met rotte plekken. Daarom zijn we dit boek begonnen met de bron van levend water, omdat alleen de voeding uit deze bron ervoor kan zorgen dat je gezonde vruchten kunt voortbrengen. En dat is pure genade. Als God naar onze zondige natuur had gekeken, dan had Hij ons als slechte ranken afgehakt en in het vuur gegooid. Dan hadden wij niet aan de wijnstok blijven zitten, maar waren wij vernietigd. God is echter een vergevingsgezinde Vader, ondanks al onze zonden. Wanneer wij de lijn van Genesis tot Openbaringen volgen, dan gaan wij zien hoe groot Gods genade eigenlijk is. Door die genade dragen wij nu goede vruchten. Toen Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad aten, stierven zij, zoals God had voorzegd. Allereerst stierven ze geestelijk, omdat ze het contact met God verloren. Ze stierven daarnaast na vele jaren op deze aarde ook lichamelijk. Ook wij zijn, van nature en voor onze bekering, geestelijk dood, door onze zonde en zondige natuur, Efeze 2 vers 1. En we sterven ook lichamelijk aan het eind van ons leven. En als laatste spreekt de Bijbel nog over een eeuwige dood die ongelovigen krijgen. Gelovigen ondervinden echter geen schade van deze dood, Openbaringen 2 vers 11. Door de zonde is de schepping vervloekt en heeft God het leven zwaar gemaakt, Romeinen 8 vers 20 tot 23. Overtreding van Gods wet maakt ons schuldig, we hebben straf verdiend. Doordat God ons zijn leefregels gaf, weten wij ook wanneer wij niet doen wat God van ons vraagt. Door de wet kennen wij onze zonde. Als wij Gods wet overpeinzen, dag en nacht, dan gaan we steeds meer zien hoe schuldig wij staan tegenover God. Gods oordeel over ons is volledig terecht. Daarom is het zo'n wonder en zo'n genade dat Hij ons heeft gered door het lijden en sterven van Jezus heen. God gaf ons de mogelijkheid om zelf het goede te doen en de juiste keuzes te maken, maar wij gaan daar niet zo goed mee om. Eva koos ervoor om van de vrucht te eten en Adam volgde. Nu hebben wij allemaal kennis van goed en kwaad gekregen. In Genesis 3 staat dat God direct zegt dat het nageslacht van de vrouw de kop van de slang zal verbrijzelen en dat de slang haar nageslacht in de hiel zal bijten. Iedereen lijkt het erover eens dat dit de eerste aankondiging van God is van zijn reddingsplan. Jezus is het nageslacht van de vrouw die de kop van Satan verbrijzelt. Maar dat staat er niet expliciet en ik kan daar soms vragen bij stellen. Kan het ook zijn dat het hier gaat over de strijd die er eeuwenlang zal zijn tussen het nageslacht van Eva, de mensen, en de duivel? Dat het niet per definitie gaat over de komst van Jezus? Voor het ontvangen en ontdekken van Gods genade is het niet belangrijk om dat heel precies te weten en begrijpen. Daardoor kan ik zulke vragen ook wel weer loslaten. Het is belangrijker om de rest van de Bijbel te lezen en de grote lijnen te ontdekken. En iets van die grote lijn wil ik wel beschrijven, omdat het duidelijk maakt dat onze focus bij Gods koninkrijk mag liggen. Wij maken zelf als mens namelijk meestal de verkeerde keuze. God geeft ons veel kansen en veel genade en een heel bijzonder reddingsplan. Kaïn is de eerstvolgende na Adam en Eva die zwaar gestraft wordt voor zijn zonde. Daarna, in de tijd van Noach, besluit God zelfs om helemaal opnieuw te beginnen. Alle mensen sterven en God begint weer met het gezin van Noach. Ook dat loopt op niets uit. God sluit een vriendschap met Abraham en kiest er dan voor om het nageslacht van Abraham als zijn volk te beschouwen, waar hij een speciale plek voor in zijn hart heeft. Aan dat volk besteedt hij aandacht en hij hoopt dat zij dan echt in hem geloven en doen wat hij graag wil. Maar ook daar gaat het niet goed. Mozes krijgt dan duidelijke regels aangereikt, zodat het volk weet hoe zij naar Gods wil kunnen leven. Het helpt niets. Het volk krijgt regelmatig zware straffen te verduren voor hun ongehoorzaamheid. En God stelt de offergaven in. Sommige offers waren bedoeld om God te bedanken voor alles wat hij heeft gemaakt en gegeven. Ook werden er offers gebracht als mensen samenkwamen om te eten in de tempel als lofprijzing. Maar er waren ook offers die verzoening brachten tussen God en de mensen. Het dier dat zonder zonde is, draagt dan de zonde van de mens en sterft in zijn plaats. De overtreding werd goedgemaakt door het bloed van het offerdier. En dan uiteindelijk beginnen de profeten te profeteren over een Messias, een overvloedbrenger, die het ultieme zoenoffer is. De vroege christenen gebruikten de teksten van deze profeten om het lijden van Christus uit te leggen. Jesaja en Jeremia voorspelden de komst van iemand die als een lam naar de slachtbank wordt geleid, Jeremia 11 vers 19 en Jesaja 53 vers 7, en wiens lijden en sterven een boetedoening was voor de zonde van zijn volk. Zijn bloed vervangt het bloed van offerdieren. Zijn bloed is zuiverder dan dat van een offerdier en dat ene offer geeft verlossing voor alle voorbije en toekomstige zonden. De offers die het volk Israël bracht waren een voorafschaduwing van dat ene offer. De dood is de prijs van de zonde, Romeinen 6 vers 23, en onze zonden scheiden ons van God. Maar doordat God zijn zoon stuurde is er hoop. Toen de mensen Jezus ten offer brachten en vermoorden, overwon Jezus de dood en daardoor hebben wij weer toegang tot God. Jezus was het perfecte offer, omdat hij het kwade overwon en opstond uit de dood. Daardoor kunnen wij nu voor altijd gered zijn, Romeinen 8 vers 3 en Hebreeën 10. Wij hebben eeuwig leven gekregen door Christus. De lijn van Gods genade kan vervolgens afgemaakt worden tot aan Openbaringen. Dat eindigt met God die de Alfa en de Omega is, het begin en het einde. En daardoor kunnen wij nu vrucht dragen. Wat anderen zien aan vruchten in ons leven. Hoe wij worden gezien door anderen zegt iets over de vrucht die wij dragen. Het gaat er niet om of mensen de vogels van rijkdom en succes in onze bomen zien zitten genesteld. Het gaat er ook niet om dat mensen de gaven van de Heilige Geest zien in ons leven. De gaven die wij via een gezonde stam van onze boom zo'n prachtig bladerdek geven. Beiden, rentmeesterschap en de gaven, zijn wel belangrijk, maar het is niet waar onze focus hoeft te liggen. Presteren, het goed doen en beter worden is niet waar het over hoeft te gaan. Geld, succes en vrijheid is niet waar het om gaat. Genezing, je gelukkig voelen, lekker in je vel zitten, is ook niet waar onze focus hoeft te liggen. Het genezen of bevrijden van mensen, profeteren of woorden van wijsheid spreken, ze zijn belangrijk, maar het zijn niet de vruchten van de geest, het zijn de gaven. En het gaat uiteindelijk om het dragen van vrucht en vooral de voeding die daarvoor nodig is. En die voeding zorgt voor zowel vruchten als ook gaven en mogelijkwijs de mogelijkheid om rentmeesterschap te hebben over zaken die wij toebedeeld krijgen. Ziende mensen, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing in ons leven? Dragen wij deze vruchten? Laten wij ons meer focussen op het dragen van deze vruchten door ons vooral te laven aan de bron en goede voeding te ontvangen, dan ons te focussen op wat wij in beheer krijgen of op gaven. Precies zoals Jezus zelf zegt in Johannes 15, blijf in mij. En de rest volgt vanzelf. Hij zei, wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein, want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Markus 7, vers 20 tot 23. Jezus spreekt hier en geeft aan dat hetgeen uit de mens komt onrein is. Uit ons hart komen slechte gedachten, ontucht, diefstal of moord. Het begint met een begeerte van ons lichaam dat zich nestelt als een verlangen in ons hart en vervolgens plegen wij ontucht. Het begint met een wens in ons hart dat hebzucht wordt en wij plegen diefstal omdat wij dat ene zo graag willen hebben. Het begint met een wens in ons hart en wij worden hebzuchtig, kwaadaardig, losbandig, hoogmoedig of dwaas. Augustinus noemt dit, zoals eerder beschreven, naar aanleiding van Jacobus 1 vers 8 uit de Herziene Statenvertaling, dubbelhartig zijn. In de Nadense Bijbel wordt het vertaald als dubbel van ziel. Mensen die zich verdelen in hun leven en activiteiten. Mensen die niet in balans zijn en geen innerlijke eenheid hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die nog veel troep uit hun verleden hebben op te ruimen en tegelijk ook God willen dienen, maar die dit dus niet volledig lukt. Zij zijn onstandvastig in hun wegen. De eenvoudige mens is hij die niet dubbelhartig is, die vermijdt zich te verdelen in zijn leven en activiteiten, maar uit één stuk is en eenheid weet te brengen in zijn leven door een totale toewijding aan de dienst van God. Dit streven naar innerlijke eenheid maakt iemand tot monnik, monos, is één, schreef Augustinus. In de regel voor de gemeenschap Augustinus van Hippo, vertaling en commentaar van T.J. van Bavel, Averbode, 1982. Maar Jezus wast ons hart schoon met zijn bloed en wij zijn eindelijk één van hart en gaan op weg naar God. Uiteindelijk gaat het nergens anders om dan om de vruchten die wij dragen. Het vertelt iets over onze hartgesteldheid en zegt iets over in wie wij zijn. Dan hoeven wij niet meer bezig te zijn met gedrag, gedachten of ons hart, maar vertrouwen wij op God. Wij doen niet meer wat goed voelt, maar wat wij weten dat goed is, omdat wij op God vertrouwen en zijn woord kennen. Spreek je uit, maar oordeel niet. Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn ogen. Maar de Heere toetst de harten. Spreuken 21 vers 2 uit de Herziene Statenvertaling. Het viel mij laatst op bij het horen en lezen van verhalen van mensen die uit de sekte zijn gekomen, dat ze in een wereld leefden waarin zij geen mening hadden, maar ook vaak geen oordeel over wat er gebeurde. Omdat je eigen mening uitspreken niet de bedoeling was en zelfs tot straf kon leiden, stopten zij hun mening gewoon maar helemaal weg om het vol te houden. Degenen die dat konden, vonden het makkelijker om in de sekte te leven, maar hadden ook vaak meer moeite om eruit te komen en zich er los van te maken. Ze leken geen mening meer te hebben en hadden ook geen oordeel meer over de gebeurtenissen. Het was gewoon zoals het was. En je deed gewoon maar mee met wat er gevraagd werd. Het was ongezond dat zij hun mening wegstopten, maar ten tijde van hun leven in de sekte hadden ze er geen erg in en konden zij een min of meer prettig leven leiden doordat ze geen oordeel meer hadden. Dat was natuurlijk ook niet goed en ging te ver, omdat ze als persoon totaal verdwenen. Maar het leert ons wel iets. De huidige maatschappij is gelukkig gegroeid naar het mogen hebben van je eigen stem, je eigen identiteit en daarmee je eigen mening. Waar het vroeger veel belangrijker was om volgzaam te zijn, is het nu belangrijk om je uit te spreken. Vroeger was jouw mening als kind niet belangrijk, maar had je gewoon te doen wat de volwassenen je vertelden. De collectieve identiteit had voorrang boven de individuele identiteit. Er werden minder vragen gesteld bij wat de dominee zei en als vrouw deed je wat je partner je opdroeg. In de afgelopen decennia is hier een kentering ingekomen en tegenwoordig word je van jongs af aan gestimuleerd om iets te vinden, te zeggen wat je zelf graag wil en aan te geven waar je behoefte aan hebt. Je wordt bemoedigd om je ideeën uit te spreken en de discussie aan te gaan over allerlei onderwerpen. Dat is enerzijds heel goed, want je mag veel meer de persoon zijn die jij bent. Maar anderzijds betekent het hebben van een eigen mening ook dat je daarmee al heel snel een oordeel hebt over de ander met een andere mening. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moeten zich voornemen uw broeder en zuster niet te laten struikelen of ten val te brengen. Romeinen 14 vers 13. Het is belangrijk om je focus op God en jezelf te houden. We zijn soms geneigd om naar de ander te kijken en de ander te beoordelen. We oordelen dan over de ander of de ander wel vrucht draagt en dat oordeel kan doorschieten. Wij beoordelen dan de mens of het hart van de ander en de ander kan door onze oordelen struikelen of vallen. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich bij anderen op te laten voorstaan. Galaten 6 vers 4. Focus op je eigen voeding, zodat je werkelijke focus altijd op God is. Hij is immers de allerbeste voeding voor ons leven. Ontwikkel je identiteit, vraag God om een vernieuwing van je denken. Je draagt er vrucht van. Maar oordeel niet over het leven van de ander. Blijf liefdevol, geduldig en zachtmoedig. Probeer te luisteren naar de mening van de ander en elkaar te ontmoeten in een open gesprek. Niet de verbinding omdat je hetzelfde vindt is belangrijk, maar de verbinding omdat je elkaar ruimte geeft te zeggen wat er op het hart ligt, zonder de ander te dwingen daarin mee te gaan. De boom als metafoor. Je kent nu de metafoor van de boom, waarbij in je leven de vruchten van de Heilige Geest zichtbaar zijn. Deze vruchten, liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, geduld, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, zijn het gevolg van de keuzes die wij maken. Het is het effect van ons gedrag. Wanneer je de natuur ingaat, gedrag, om te genieten van de heide, de bomen, de zon en de lucht, dan is het effect dat je vreugde, vrucht van de Heilige Geest, ervaart. Of als jij gezellig op de koffie gaat bij een vriendin, gedrag, dan is het effect dat jij en je vriendin vreugde, vrucht van de Heilige Geest, ervaren. Je draagt de vrucht van vreugde. Dit gedrag, kruin vol bladeren, de gedachten, takken, je gevoelens, houtkern en deze vruchten draag je alleen wanneer je gezonde voeding binnenkrijgt. Hier in deze zin zeg ik heel veel. Dus dit gedrag, oftewel de bladeren van je kruin, jouw gedachten, de takken van je boom, jouw gevoelens, de houtkern en de vruchten die jij draagt, draag je alleen wanneer je gezonde voeding binnenkrijgt. Voeding uit de bron van levend water en via de aarde die is doordrenkt door het water uit deze bron. Die voeding neem je op via de wortels van je identiteit, gedachten en kernwaarden en die vormen je zelfbeeld, overtuigingen en je roeping. Daarvoor heb je je los te maken van de voeding door onvervulde behoeften, trigger-emoties, gebeurtenissen, sociale media, etc. En daarnaast ook van de voeding via woorden en meningen van andere mensen. Alleen dan kan je stam van kennis en vaardigheden zich ontwikkelen en dikker worden en zo alle voeding steeds beter naar je kruin en vruchten brengen, zodat je leven steeds gezonder wordt. God wil je vervolgens snoeien, je grond omspitten en je kneden en slijpen, zodat je nog meer gezonde vruchten gaat dragen. God doet dat uit genade en vol van liefde voor jou. Jij hoeft jezelf niet groter te maken dan je bent, je mag namelijk gewoon jezelf zijn. Maar wel zonder jezelf weer kleiner te maken dan je bent. Daarvoor hoef je niet te presteren of je best te doen. We blijven allemaal ons hele leven leren en groeien. Naar welke vrucht van de geest we ook kijken, wij kunnen in dit leven altijd ergens een rotte plek ontdekken. Een onrijpe vrucht, een rotte vrucht of een overrijpe vrucht. Maar als wij gezonde voeding binnenkrijgen en God ons kneedt, dan worden wij wel steeds betere mensen. Wij willen dan niet meer zondigen en gaan dat, als het goed is, ook steeds minder doen. Wij worden, als we ons laten kneden, steeds meer Gods evenbeeld. Alles wat je leert om te veranderen of verbeteren mag je met mate gebruiken, zolang het maar geen moeten wordt en als doel heeft je leven perfect te maken. Want dat is gedoemd te mislukken.